We openen Gods woord in het Oude Testament en lezen daarvan uit het boek der Psalmen, Psalm 16. Dus we lezen Psalm 16. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal den Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel den Heere gedurig voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwig. De tekst is uit Numeri 27, en daarvan de eerste 8 versen. Dus Numeri 27, de eerste 8 versen. Dus Numeri 27, de versen 1 tot 8. Toen naderden de dochteren Selafiats, de zoon van Hefer, de zoon van Gilead, de zoon van Machir, de zoon van Manasse, onder de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. En dit zijn de namen van zijn dochteren, Machla en Noah, en Hochla en Milka en Tirza. En ze stonden voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Eleazar, de priester. En voor het aangezicht der oversten en der ganse vergadering aan de deur van de tent der samenkomst, zeggende: Onze vader is gestorven in de woestijn, en hij is niet geweest in het midden van de vergadering dergenen die zich tegen de Heere vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Waarom zou onze vaders naam uit het midden zijns geslachts weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen onze vaders. En Mozes bracht haar rechtszaak voor het aangezicht des Heeren. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: De dochteren Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting ene erfenis in het midden der broederen haars vaders. En gij zult de erfenis haars vaders op hen doen komen. En tot de kinderen Israëls zult gij spreken, zeggende: Wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Er zal onder ons wel niemand aanwezig zijn die niet blij zou zijn als hij onverwacht zou vernemen dat hem een erfenis te wachten stond. Laten we eens zeggen dat het een flinke erfenis zou zijn. Zo groot, dat hij zich zijn ganse leven geen zorgen meer behoefde te maken. Laten we ook eens aannemen dat dit erfdeel een pure gunst zou zijn van de testamentmaker. Zodat de erfgenaam zou moeten zeggen: Daar heb ik nu niets van verdiend. En laten we daarbij eens geloven dat deze erfenis hem op aarde gelukkig zou maken en hem alles zou geven wat het hart maar begeren kan. Maar dan is dit alles toch niets vergeleken bij de erfenis die God aan zijn kinderen geeft. Want als zouden we erfgenaam zijn van de rijkste man ter wereld, het zou dan toch alles maar vergankelijk zijn. Afgezien dan nog van de vraag of aardse rijkdom één kruimel van het ware geluk kan geven. Tegenover zulke aardse erfenis is er een hemelse erfenis bij de Heere. Dat is een erfenis die eeuwig blijft en een eeuwige vreugde schenkt. Een erfdeel dat de erfgenaam nooit kan verliezen, zelfs niet door de dood of het graf, want die erfenis wordt door de Heere zelf bewaard. Wat dacht u? Zou een hemelse erfenis niet beter zijn dan een aardse? Alleen al de hoop op dit hemelse erfdeel, waarin deze erfgenamen op aarde leven, geeft zoveel ware vreugde, dat zij die vooral de schatten van de wereld niet willen ruilen. Wat zal het dan zijn, als zij straks de erfenis zelf zullen ontvangen? Ook dit erfdeel is een gave van loutere gunst. Deze erfgenamen moeten ook erkennen dat zij daar niets van verdiend hebben. Integendeel, die hebben ze zwaar verzondigd. Bezit u ook zo'n erfdeel? En zo niet, zou ge dat willen hebben? De Heere wil het geven, om niet. Alleen, hij wil erom gebeden worden door een missende zondaar. En dat zien we in het verzoek van de dochters van Selafiat. Ten eerste de inhoud van hun verzoek. Ten tweede de inwilliging van hun verzoek. Ten derde de uitwerking van hun verzoek. Dus het verzoek van de dochters van Selafiat. Ten eerste de inhoud van hun verzoek. Ten tweede de inwilliging van hun verzoek. En ten derde de uitwerking van hun verzoek. Het zal nu niet lang meer duren voordat het volk van Israël het beloofde land zal binnentreden. 40 lange jaren heeft het volk door de woestijn gezworven, maar nu is het einde van de reis in zicht. Zoals we kunnen lezen in het vorige hoofdstuk, is een ieders erfdeel naar de stammen en geslachten reeds verdeeld. De zonen Israël zullen daar van de Heere zelf hun erfdeel ontvangen, zodat straks een ieder kan zeggen: de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, een schone erfenis is mij geworden. Voor de zonen was dat het vooruitzicht. Maar hoe moest het dan voor de dochters? Als ze dan ongehuwde dochters waren, kregen die dan geen erfdeel der vaderen? Dat was de grote vraag geworden voor de 5 dochters van Selafiat. Hun vader was in de woestijn gestorven, maar had geen zonen gehad, alleen maar dochters. Derhalve kon de naam van deze gestorven vader niet in stand worden gehouden, aangezien er geen erfgenamen waren. Want het erfdeel kan alleen de zonen ten deel vallen en niet de dochters. Het beloofde land was zojuist verdeeld aan de zonen, maar de dochters van Selafiat moesten er buiten vallen. Daar stonden zij alleen als wezen, zonder een erfelijk uitzicht op een plaats in het land van belofte. Het was wel voor een ander, maar niet voor hen. Zij hadden geen rechten. Zij moesten er buiten vallen, alleen voor de zonen. Maar dat wordt nu nood voor deze 5 dochters. Die nood wordt zo groot dat ze er niet meer in kunnen berusten. Het wordt zulke nood dat er voor hen gebeuren moet wat eigenlijk niet meer kan. Want het land is reeds aan de zonen verdeeld en ziet. Dan gaan ze toch naar Mozes en Eleazar de priesters, om ook voor hen een erfdeel te vragen in het land van Kanaan. Wat zouden die dochters er toch mee bedoelen? Dat ze zo beslist een erfgoed willen hebben in dat land. Deden zij dan zoveel moeite voor een stukje grond? Nee, dat was het niet. Ze hebben niet meer in het oog dan een stuk aarde. Het is een heilige bedoeling, waardoor zij gedrongen worden. Het gaat hun om een heilig stuk grond. Het is hun te doen om een erfstuk van Jehovah. Want dat erfdeel was tegelijk een stuk van Gods gunst. Het hield meer in dan een plaats op aarde te bewonen. Het betekende bovenal een plaats van God te mogen ontvangen. En dat is tegelijk een plaats bij God. Daar was het hun om te doen. Hun nood was in de grond der zaak een geestelijke nood. Denk bijvoorbeeld eens aan de wijngaard van Naboth. Achab wilde die wijngaard van Naboth kopen. De koning bood daar veel geld voor. Of, zo Naboth het wilde, kon hij nog een betere wijngaard voor in de plaats krijgen. En waarom doet Naboth dat dan niet? Hij kan het niet doen, omdat het een erfdeel der vaderen is. Dat erfdeel is uiteindelijk van God ontvangen, als een plaats van zijn gunst. Die gunst des Heeren was Naboth meer waard dan een betere wijngaard van de koning, ook al zou het zijn leven moeten kosten. Dat wisten de dochters van Selafiat ook. Ze wisten wel dat er niet een stuk grond van de aarde was, maar een erfdeel van de hemel. En daarom konden zij niet in dat gemis berusten. Daarom was het hun nood geworden. Daarom hadden zij het er zo moeilijk mee. Ze zeiden niet, och, dat is nu eenmaal zo. Er is toch niets meer aan te doen. Als je niet bijhoort, dan kom je er toch niet. Nee, dat zeiden ze niet. Want de echte nood klimt zelfs op tegen een muur van onmogelijkheid. Verstaat ge dat? Kent ge dat? Is er in uw leven ook wel eens een tijd aangebroken dat de nood zo groot werd dat er moest gebeuren wat eigenlijk niet kon? Of weet ge nog niet dat we naar onze geboorte geen erfdeel bij God hebben? Weet ge nog niet dat we onze plaats bij God verspeeld hebben? We zijn rechteloze zondaren geworden. We moeten er buiten vallen als er geen wonder van de hemel gebeurt. Hebben wij er ook wel eens naast gestaan? Israël was op reis. Wij zijn ook op reis. En zeker, aan het einde van de baan ligt het hemelse Kanaan de rust. Daar zijn de vele woningen voor de pelgrims, die moe gestreden zullen thuiskomen. Zij zullen daar allen een eeuwig erfdeel ontvangen, zelfs de kleinste. Maar is dat nu voor ons ook de grote vraag? Is daar ook een plaats voor mij? Wie met deze vraag nog nooit heeft geworsteld, hij is op weg naar het land van eeuwige onrust. Deze vijf dochters waren er niet rustig onder. Hoeveel zouden er zijn die het er wel gemakkelijk onder hebben? Ach, die valse rust. De een maakt zich wijs dat hij immers in het verbond is en meent dat hij erin staat en heeft nooit geleerd dat hij krachtens geboorte buiten staat. Wat zullen zij dan roepen? Wat zal er dan nood moeten worden? En wie niet mist, die behoeft geen vervulling. Een ander wiegt zichzelf in de slaap van zijn valse rust met de waarheid dat hij er toch niets aan kan doen. Dat je toch uitverkoren moet zijn en dat het een eenzijdig godswerk is. En ook met die waarheid kan het arglistige hart het vlees strelen. Doch wanneer de nood eens nood wordt, dan kun je niet meer loslaten. Dan probeer je nog alles. Al lag je als een drenkeling in de oceaan. Zo staat het met de geestelijke nood. Zo stond het met deze dochters. Daar staan zij voor Mozes en Eleazar. Ze hebben alles tegen. De wet van Mozes hebben ze tegen. Want daarin was er geen plaats voor een erfdeel der dochters. En had Mozes deze inzettingen niet van de Heere zelf ontvangen? Ook hebben ze een vader tegen. Want al mogen ze dan zeggen dat hun vader geen deel had in de opstand van Korach, ze moeten dan toch wel zeggen dat hij in zijn zonde is gestorven. Hij behoorde dan toch ook tot het murmurerende volk. Op wat valt er dan nog te pleiten voor rechtelozen? Ze vragen om alles. Dat is om een plaats bij God. Maar ze hebben daartegenover niets aan te bieden. O dochters van Selafiat, hoe durft ge alles te vragen, terwijl ge niets hebt te eisen? Ge kunt toch geen wetten breken? En dan toch zeker de wetten Gods niet? Bovendien hebt u uw geboorte tegen, want uw vader is in zijn zonde gestorven. Maar het is een heilige durf. Al de worstelaars aan de troon Gods kennen dat. Enerzijds moeten ze zeggen, Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak inkomt. Anderzijds zeggen zij met Jacob, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kent ge dat ook? Het wordt sterven of genade. Dan begint ge God heilig lastig te vallen. Gelukkig, als we God niet meer met rust kunnen laten. Een bedelaar is brutaal als hij de klomp tussen de deur zet, maar o wonder, wie dat doet bij de Heer uit de nood van de ziel, die is ook nog in de weg van het woord van God. Want de Christus zegt zelf, ze nemen het koninkrijk met geweld. Christus geeft zelf het voorbeeld van die weduwe, die maar aandurfde te houden bij de rechter en die geen mens ontzag. En die haar tenslotte toch recht deed, omdat zij altijd maar voor zijn deur stond. Of denkt eens aan de bloedvloeiende vrouw. Met een uitgeteerd lichaam en een lege beurs grijpt zij de zoom aan van het kleed van Christus. Dan breekt zij ook door de wetten van Mozes heen. Want de wet van Mozes verbood het om zich met deze ziekte onder de mensen te begeven. Zij was onrein. En nochtans raakt zij de reine Christus aan. Dan maar aan zijn voeten sterven. Het moet maar nood zijn. Wat een bemoediging voor zulke durvers. Er is nog nooit iemand verloren gegaan, omdat hij te veel van de Heere vroeg. Wel omdat hij te weinig vroeg. O zeker, dat wil niet zeggen dat de Heere alles geeft wat aan de troon van zijn genade wordt gevraagd. Zelfs de begeerte van Mozes wordt afgewezen, als hij smeekt om Kanaan te mogen ingaan. En Paulus wordt de doorn uit het vlees niet weggenomen, hoewel hij daarom tot 3 maal toe heeft gebeden. Maar er is toch een bede die de Heere nog nooit heeft afgewezen. Dat is de worsteling van een rechteloze zondaar, die in zichzelf erkennen moet dat hij alles tegen heeft en die toch verlegen is geworden om een erfdeel bij de Heere. Het is de smeekstem om een plaatsje te mogen ontvangen bij God, waarin het dus gaat om zijn gemeenschap. En die gemeenschap is meer dan de hemel zelf. Het gaat bij deze smekelingen om de God van de hemel. Het hemelse Kanaan is voor hen daar, waar God is. Zijn vriendelijk aangezicht te moeten missen, dat vinden ze het ergste. Dan is er donkerheid, benauwdheid, droefheid, verlorenheid. Is daar iemand die met de dochters van Selafiat beleven moet, dat het wel voor een ander kan, maar niet voor u? Zijt ge zelf geworden die er buiten staat? Voor een ander ziet ge wel ruimte. Voor uzelf zegt ge, zou dat ooit kunnen? Ja, het kan donker zijn. Zo donker, dat ge niets meer kunt bezien. En dat hoe langer hoe meer alles tegen krijgt. Misschien al zoveel gesmeekt, al zoveel gezucht en geweend. Misschien durft ge niet meer. Misschien kunt ge niet meer. En toch, geef de moed niet op. Ga maar mee met de dochters van Selafiat. Zij gingen ook door de onmogelijkheid heen. Zij konden van tevoren ook niets bezien. Kom, ga met hen. Ook valt er naar Gods wet niets voor u te verwachten. Ook al zoudt ge menen dat al Gods beloften aan anderen zijn uitgedeeld. Ook al ziet ge een land van bedreigingen voor u in plaats van een land der belofte. Een ander heeft het ook maar gekregen om niets. In dat erfdeel van God is er niemand die maait wat hij zelf gezaaid heeft. Het zijn daar alle vruchten van loutere genade. Daarom kan het nog voor de allerminsten. Zijt ge dan zo verlegen om een plaatsje bij God? Al was het maar de plaats van een huurling. De Heere ziet uw tranen. Hij hoort uw smeken. Hij telt uw zuchten. Ook al worden uw smekingen nog niet verhoord, ze worden wel gehoord. Luister dan eens ten tweede naar de inwilliging van het verzoek dat de dochters aan Mozes deden. Mozes stond met Eleazar en met de oversten van het volk daar aan de deur van de tent der samenkomst voor een moeilijke zaak. Veel vragen hadden ze daar tezamen kunnen oplossen, maar met deze vraag wisten ze geen raad. Er wordt hun gevraagd om een erfdeel in het land Kanaan. Terwijl deze erfenis zojuist is verdeeld aan de zonen van Israël. En dit is alles geschied naar de inzettingen des Heren. Aan deze had de Heere gezegd in vers 53 van het vorige hoofdstuk. Aan deze zal het land uitgedeeld worden ten erfenis. Aan deze zijn de getelden van de zonen Israëls volgens vers 51. Wat valt er dan voor Mozes nog te verdelen als het land zo reeds verdeeld is? Wel nu, de dochters van Selafiat komen te laat. Trouwens, ze hadden geen recht. Het zou voor Mozes en Eleazar en voor de volksraad niet moeilijk geweest zijn als deze wezen met dit antwoord tevreden waren geweest. Maar de moeilijkheid was dat zij zomaar niet teruggingen. Ze waren niet meer weg te krijgen. Hoor ze eens aandringen. Waarom, zeggen ze, zou onze vaders naam uit het midden zijns geslachts weggenomen worden, omdat hij geen zoon heeft? Geef ons een bezitting in het midden der broederen onze vaders. Dat drijft de middelaar van het oude verbond naar God. Dat doet hem vragen: Heere, wat moet ik doen met de vraag van deze dochters? Hun zaak wordt op het hart gebonden van Mozes de middelaar. We denken hier aan de grote Mozes, de middelaar van het nieuwe verbond. Want zoals de vraag van deze vijf wezen op het hart weegt van Mozes, zo wegen de behoeften van de arme zondaar op het hart van de middelaar Gods en der mensen. Ach, dit weten zij dan nog niet. Ze weten niet dat er een onzichtbare Mozes tussen staat. Ze kennen hem nog niet als de grote voorbidder bij God de Vader. En toch is hij de enige toegang om tot God te komen. Buiten die grote Mozes zou er nooit één wens van de rechteloze zondaar vervuld kunnen worden. Zij hebben al een voorbidder, zonder dat zij het zelf weten. Dan reeds leeft hij om voor zijn volk te bidden. Als zij zichzelf niet tot dat volk durven rekenen. Als er nog geen zicht is op een erfdeel onder dat volk. Als zij er zelf nog buiten staan, dan begint zijn voorbeden al. Later leren zij dat zien. Al meer leert Gods geest het inleven, dat zowel de eerste als ook de laatste gebedsverhoring een vrucht is. Niet van hun smeken, nog van hun tranen, doch alleen van het middelaarswerk. Wat zal het antwoord zijn voor de dochters van Selafiat? Hoe zullen zij met spanning hebben gewacht? Hoe zullen zij naar de ogen van Mozes hebben omgezien toen hij van de Heere terugkwam? Nu zouden zij de woorden Gods horen. Nu was het er binnen of er buiten. En, o wonder, ze kregen een erfdeel van de Heere zelf. Het antwoord van de hemel was: de dochteren van Selafiat spreken recht. Gij zult haar ganselijk geven de bezitting van een erfenis in het midden der broederen van haar vader. En gij zult de erfenis haar vaders op hen doen komen. Ganselijk, zegt de Heere. Dus niet slechts een gedeelte, omdat het toch maar dochters waren. Nee, ze krijgen de gehele erfenis, die anders de zonen toekomt. Al wat de Heere geeft, dat is vol. De verloren zoon was al zo blij geweest met de plaats van een huurling, maar hij kreeg een kinderdeel. In welke stand van het geestelijk leven ook, waar de Heere overkomt, daar is alles zo rijk bedeeld, dat er niets meer bij kan. Ze hebben genoeg aan een kruimel genade. Ze spreken recht, zegt de Heere tot Mozes, dus ze krijgen gelijk van God. Ze dwongen God en bleven vrienden. Het is alsof de Heere zijn eigen inzettingen verbreekt, alleen ter wille van deze dochters. God liet zich verbidden. Hij deed grote wonderen op hun noodgeschrei. Naar de geopenbaarde wil van God stonden zij er buiten. Doch naar Gods verborgen wil stonden zij er binnen. De Heere zelf had hen getrokken met koorden der liefde. Die dochters hadden God niet vastgehouden met een smeekbede, maar de Heere had hen vastgehouden met zijn trekkende liefde. Nu hadden de dochters een antwoord. Nu wisten zij het zeker, nu de Heere zelf gesproken had. Zij nu straks het land der belofte zouden ingaan, Dan konden zij zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? Want wie kan afnemen wat de Heere zelf heeft geschonken? Die erfenis ligt bij de Heere zelf vast. Zou God het zeggen en niet doen? Die erfenis ligt daarboven vast. Zo hoog dat zelfs de Satan er niet bij kan. Toch let er ook op dat die vijf dochters niet eerder bevredigd waren voordat zij het antwoord hadden ontvangen. Ze waren niet tevreden met hun gebed als zodanig. Daarmee hadden zij nog niets. Velen zeggen, ik vraag er wel om, maar ze vinden de rust in het vragen. Ze hopen nu maar dat het eens vervuld mag worden en dat het op het sterfbed nog zal meevallen. Alleen omdat zij er wel om vragen. Maar het ware gebed kan niet op het vragen rusten. Er moet een antwoord komen. De Heere zelf moet spreken. Ze kunnen van de honger zelf niet eten en met de dorst zelf niet worden verkwikt. Het is gelijk aan het hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Dan pas zal dat hert ophouden te schreeuwen als de dorst is gelest. Zou het wel echte nood kunnen zijn, wanneer iemand dag en jaar vraagt en dat het zo altijd maar hetzelfde blijft? Zou het dan wel echte honger en dorst zijn? O zeker, de hemel kan zo gesloten zijn. Het kan zijn alsof de smeekbeten naar de aarde terugslaan, zodat de ziel het zich afvraagt of er wel ooit een antwoord van God zal komen. Juist de echte smeker komt er buiten te staan, maar dat juist maakt het zo onmogelijk om op het gebed zelf te kunnen rusten. Zo werden dan de dochters van Selafiat met een erfenis bedeeld. Ze kregen grondbezit te midden van zere gunstvolk. Ze mochten delen in Gods gunst. Zij die alles tegen hadden, kregen alles mee. Ze kregen God mee. En dat is alles. Dat werkt de Heere toch wonderlijk. Ze moesten er eerst buiten vallen, voordat zij er binnen werden gezet. En die er buiten staan, die zet God erin. En die er van zichzelf zo goed in staan, die zet God er buiten. Mocht je ook van gebedsverhoring spreken? Is een gesloten hemel wel eens geopend geworden in uw leven? Want de Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij spreekt door zijn woord en geest. En die stem wordt gehoord. Die wordt gevoeld, gekend en geloofd. En waar dat gebeurt, daar is zekerheid. Daar heeft nog nooit iemand getwijfeld. Want daar liggen de woorden Gods zo vast in de Heere zelf. Zou de Heere zijn gesproken woord moeten terugnemen, dan zou hij iets van zichzelf moeten verliezen. Al zouden zij zelf die woorden vergeten, al zouden zij er weer mee in het donker komen, al zouden zij mee worden aangevochten dat het niet waar is geweest, en dat zij zich wel eens eeuwig hebben kunnen vergissen, dan nog blijft het waar bij God. Al wat uit zijn mond is gesproken blijft vast en onberouwelijk. God is niet als een mens die zijn eigen woorden wel eens vergeet en terugtrekt. Wij trekken onze woorden terug als het tegenvalt. Maar bij de Heere kan er niets meer tegenvallen. Hij blijft getrouw in al zijn beloften. Ook al weet hij wat van zijn maaksel is te wachten. Al de beloften Gods zijn in Christus, ja en amen. Let wel, in Christus. Want buiten de Christus hadden de dochters van Selafiat nooit van God gelijk kunnen krijgen. Elke zondaar staat bij God anders in het ongelijk. Hier, in dit antwoord, daar is de Christus. Zo niet. Hoe zou God anders ooit aan de kant kunnen staan van een rechteloos mens? Het erfdeel werd niet verkregen omdat het zonen of dochteren zijn. Naar het recht van God is het nog voor de zonen. Nog voor de dochters. Het is alleen door de enige zoon van God. En in hem is het alleen voor de zonen en dochteren van de ontfermingen Gods. En daarom ligt nu de erfenis vast voor de dochters van Selafiat. Daarom komt het voor deze wezen. Dat ligt in de zoon van Gods welbehagen. Voor die zoon had de vader geen belofte, opdat de belofte zouden geschonken worden aan verloren zonen en dochters. Daar ontvingen deze dochters een erfdeel, edele schoon, naar sneeuw hoe wit zij zich vertoon. Want het was een plaats in het land der belofte. Dat is een plaats van Gods gunst, te midden van een wereld die vervloekt is door eigen zonde. Dat is een plaats bij de Heere zelf, bij Hem te mogen wonen, onder Zijn vleugels gedekt te worden. Ja dan, is het niet waar, kind des Heren, dan is alles goed. Al zit je dan met Paulus en Silas in de binnenste kerken, dan is het toch goed, want dan heb je aan de Heere zelf genoeg. Op dat erfdeel van Zijn gunst te mogen leven, daar kan u geen goeds ontgaan en geen kwaad studeren. Een antwoord van God te mogen ontvangen, en dat een antwoord van genade. Hoezeer verbindt dat aan die God? Hoe krijgen zij Hem lief boven alles? De belover wordt hun nog dierbaarder dan de belofte. Elke gave verbindt aan de gever. Hier zijn rechten voor rechtelozen. Hier worden armen rijk gemaakt, hongerigen met goederen gevuld, buitenstaanders erin gezet. En wie in zijn leven met God te doen krijgt, die wordt arm en rijk gemaakt. Arm in zichzelf en rijk in God. Ten derde, doch niet alleen was dit antwoord Gods bestemd voor de dochters van Silafiat, maar hun verhoring kreeg ook betekenis voor een ander. Want de Heere zegt in vers 8 tot Mozes, en tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende, wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, zo zult gij zijn erfenis op zijn dochter doen komen. Dus voortaan was er ook een erfenis voor de dochters, wanneer hun vader was gestorven. Straks zou er kunnen worden gezongen, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Een zalige uitwerking voor een ander bij de Heere had de bede van deze 5 dochters. Mochten er nog meer dochters zonder vader zijn, of zouden er nog meer in de toekomst zijn, ze hebben dan met dezelfde God te doen en delen in dezelfde belofte. Een nieuwe wet gaf de Heer aan Mozes, voortaan ook voor de dochters die geen vader meer hebben. Ze krijgen een pleitgrond in het woord van God en ze mogen voortaan zeggen, Heere, gij hebt het toch zelf gezegd. Wel nu, dan mogen Silafia dochters in de legerplaats onder het volk ervan getuigen dat het voor hen kan en ook voor een ander. Ze mogen de andere wezen toeroepen, grijp moed, houd aan, het kan ook voor u. Er is een pleitgrond die de Heere zelf in zijn woord heeft gegeven. En zo heeft de Heere deze geschiedenis doen beschrijven, ook voor een ander. Het geldt voor de kerk van het oude verbond, maar ook voor de kerk van het nieuwe verbond. In het bijzonder voor hen die weten dat zij er buiten moeten vallen, voor die geestelijke wezen, die het van iedereen kunnen geloven, maar niet van zichzelf. Het kan wel voor een ander, doch niet voor hen. Bij zichzelf zien ze geen mogelijkheid meer. Het is alsof al de gunstbewijzen des Heren aan anderen zijn verdeeld. En hun ziel schreeuwt het uit, voor eeuwig verloren. De Heer heeft het ook wel geweten, dat het voor hen onmogelijk zou worden. Die nood is immers door God zelf gewerkt. Maar dat er nog troost is voor de troostelozen, dat wil diezelfde God ermee zeggen, als hij hier de verhoring van het gebed doet beschrijven. Het is nu maar de grote vraag of we een geestelijke wees zijn geworden. Krachtens onze geboorte zijn we dat niet. Dan hebben we liever een aardse erfenis dan een geestelijke erfenis. Liever een plaats van aardse gunst dan van hemelse gunst. Van nature hebben we zomaar geen zin in. Vandaar dat we niet optrekken met de dochters van Silafiat om geweld te doen op het koninkrijk der hemelen. Vandaar die valse rust. De een meent dat het wel goed met hem staat op grond van algemene genade. De ander zegt dat je zelf nooit wat aan kunt doen. Maar geen van beiden gaan ze mee. met de worstelaars om een kruimel van Gods gunst. Want in plaats bij God te mogen ontvangen, is hun, als hij het erop aankomt, niets waard. Ze willen wel een plaats in de hemel, maar ach, wat is een hemel zonder God? Je kunt toch geen erfgenaam zijn van een onbekende God? Behoort u daar ook bij? Dan wordt het hoog tijd, geliefden, dat ge met uw doodstaat te doen krijgt. Want het is uw geestelijke dood dat ge geen zin in hebt. De dood kan niet begeren. De dood kan niet missen. De dood kan niet worstelen. De dood kan niet smeken. O, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, voordat ge straks, als het te laat is, zult moeten zeggen: God heeft wel gewild, maar ik heb niet gewild. En dan is het te laat. Dan is het land der belofte verdeeld. Verdeeld. Voor eeuwig. Ge zult wel kloppen aan de deur van het hemelse Kanaan, maar het antwoord zal zijn: ik heb u nooit gekend. Nooit gekend. Want ik heb u nooit alleen gezien voor mijn aangezicht. Smeken om een plaats van genade. Zult gij dat zijn, zoon of dochter van de nieuwe bedeling? Is het u dan nooit gepredikt? Voor de tweede maal, ontwaakt, ontwaakt, voordat uw eeuwig erfdeel zal zijn in het rijk der duisternis, waar de worm niet sterft en het vuur niet zal worden uitgeblust. Maar anderzijds geeft het woord van God hier een waarachtige bemoediging voor arme en schuldige buitenstaanders. Het is alsof de Heere u in dit achtste vers wil zeggen: voortaan kan het nu voor hen die er buiten vallen. Ik doe dat niet alleen aan deze vijf wezen, maar ik blijf diezelfde God voor alle vaderlozen. Mozes schrijft dat in mijn woord, opdat ze alle weten dat bij God mogelijk is wat bij de mensen nooit meer kan. Voortaan ook voor de dochters. Dat is voortaan ook voor hen die er buiten vallen, voor die ernaast staan, voor die niets meer te verwachten hebben. Wat hebt ge dan in uzelf te pleiten, o zondaar? Niets hebt ge waarom God het zou moeten doen. Maar dat is nu het genadewonder, dat de Heere zelf een pleitgrond heeft die buiten u ligt. Welk een onderwijs ligt er hier voor het gebedsleven? Dan wordt het een pleitend smeken. Dat is God aan te grijpen in zijn eigen woorden en wat hij zelf heeft gezegd. En deze pleitgrond is een troostgrond voor u, die niets hebt om de Heere aan te bieden dan zonde en schuld. Kan dat dan nooit meer om uwentwil, maar kan dat nog om zijnentwil? O, wat een hemelse bemoediging ligt er in deze geschiedenis. Als de Heere zelf zegt: nu kan het voortaan ook voor een ander. En dan juist voor hen, die klagen moet het is wel voor een ander, maar niet voor mij. Houd dan nog maar aan. Laat maar niet los. Het is nu nog dezelfde God. Zalig die treuren, want ze zullen getroost worden. En wanneer dat wonder aan u is gebeurd, wanneer ge mocht zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, verhef u dan niet boven anderen. Word toch niet groot met genade, want het was alles om niet. Ga liever naast een ander zitten, alsof ge ook zelf nog onbekeerd zijt, en spreek maar goed van God voor de slechten. Word de man of vrouw er maar niet mee, als ge door genade een erfdeel van boven hebt ontvangen. De discipelen stonden er zo goed in, toen zij de plaatsen in het koninkrijk Gods aan het verdelen waren. Ze hadden de erfenis al verdeeld, en de een stond nog hoger dan de ander. Maar toen zei Christus: indien gij niet wordt gelijk de kinderen, ge kunt het koninkrijk van God geenszins ingaan. Immers, ge zondigt uzelf er nog duizendmaal buiten, en het zou nog duizendmaal verloren zijn, als God niet de getrouwe was. Wat zou ge dan nog te zeggen hebben, indien de Heer u niet meer deed naar zijn trouw, nog naar uw ontrouw? Niets, dan gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Indien gij niet wordt gelijk de kinderkens, zeker, kinderen zijn erfgenamen, Maar het omgekeerde moet ook waar zijn. Erfgenamen zijn kinderen. De kenmerken nu van een kind zijn afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Afhankelijk, zodat zij zelf niets hebben. En aanhankelijk, zodat zij buiten Gods nabijheid niet kunnen. Dan leef je ook dicht bij de erfenis. Hoe dichter bij de belover, hoe vaster in de belofte. En nooit genoeg kunt ge bedenken, o kind des Heren, dat uw erfenis is betaald met bloed. Want ook bij God kan er geen erfdeel worden geschonken, zolang de testamentmaker niet is gestorven. Het is de grote Mozes, de middelaar van het Nieuwe Testament, die zijn bloed deed vloeien aan het vloekhout. Hoe heeft hij aan dat kruis geschreeuwd om een plaats bij zijn God? Maar voor hem was er geen erfdeel. Zijn erfdeel was in de helse smarten. God wilde hem niet meer, want hij was tot zonde gemaakt. Zo moest hij worden uitgeworpen door zijn eigen vader, opdat hij voor vaderlozen een plaats zou verdienen bij God. Door de mensen werd hij uit het aardse Kanaan geworpen, buiten de lege plaats. Door God de Vader werd hij uit het hemelse Kanaan geworpen, in de angsten der hel. Anders was er nooit een erfenis geweest voor de geestelijke zonen en dochteren van Selaviat. Dan hadden zij dag en nacht kunnen roepen, maar dan was hun smeking nooit verhoord geworden, aangezien er geen recht bij God was geweest. Wat blijft er dan over tot roem in uzelf? Zelfs om uw gebeden hebt ge dat erfdeel niet ontvangen. Ge moet er buiten vallen, ook met uw tranen. Daarom wordt op dat erfdeel de zondaar vernederd en God verheerlijkt. Die grote erfenis ligt eigenlijk daarboven. Wat het zijn zal om daarin te delen, de helft is ons niet aangezegd. En toch, toch begint dat erfdeel hier beneden. Het zijn de plaatsen van het zalig hemelleven, die hier reeds worden gekend. Het hemelleven begint niet aan gene, maar aan deze zijde. Het zijn echter slechts weinige tijden. Het blijft hier op aarde voor Gods kerk toch een woestijn. Ze zijn op reis naar een beter vaderland, het Kanaan der rust. Daarom heb het zo nodig om hier een vreemdeling gehouden te worden. En verwondert u dan niet, als de Heere aardse smarten en verliezen geeft. Die kunt ge niet missen, omdat ge hier een pelgrim moet blijven. De aardse erfdelen moeten in puin vallen, om naar een hemels erfdeel te leren verlangen. En dan gaat het daar niet om de palmtakken, niet om de palen poorten, nog om de straten van goud, maar alleen om God. Met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. Dat land der rust zou geen hemel zijn als God er niet was. Hier heeft God de verloren mens weer terug. En bij hem te zijn, dat is de ware vreugde voor eeuwig. Maar dat alleen, door de enige zoon die gezegd heeft, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Selaviat had geen zoon, maar God had een zoon, op geestelijke kinderen van Selaviat. Daarom zult ge het Kanaan der rust ingaan. Daarom zult ge daar eeuwig wonen. Amen.